1 Korintiërs hoofdstuk 14. Herinner u dat wij in hoofdstuk 12 begonnen zijn, dat Paulus is beginnen te spreken over die verscheidenheid aan gaven van de geest en hoe hij de nadruk daarop gelegd heeft dat de Korintiërs moesten functioneren als één lichaam, als één geheel. En dat ze niet moesten denken dat de ene beter of belangrijker was dan de andere. In hoofdstuk 13 hebben we vorige keer dan ook gezien dat Paulus de nadruk heeft gelegd op liefde. Op die onvoorwaardelijke agape liefde. Een liefde die alles overstijgt. En Paulus hebben we vorige keer gezien dat hij gezegd heeft, ja, al zou jij met alle tongen van mensen en engelen kunnen spreken, maar je hebt de liefde niet, het zou je totaal geen nut doen. Al zou je alle profetieën kennen die er te zijn en alle kennis die God kan openbaren, wat alles kunt weten van God wat er maar te weten valt, maar je hebt de liefde niet, het is totaal zinloos. Al zou je alles uitdelen wat je hebt en zelfs je lichaam geven om te worden verbrand, maar je hebt daarbij geen liefde, het heeft totaal geen zin. En dan hebben we ook in detail stilgestaan bij wat liefde is, wat goddelijke liefde is. En op het einde hebben we dan ook gezien dat Paulus zei dat het kennen, het profeteren, het tongen spreken, het zou afgedaan hebben, het zou gaan ophouden. Maar dan zou wel geloof, hoop en liefde, die zouden blijven. En de belangrijkste van die drie is de liefde. En dat is waar hoofdstuk 14 dan ook verder op gaat, dat Paulus gaat in dit hoofdstuk gaan bespreken de orde die er behoort te zijn in de gemeente. Hoe de Korintiërs moesten omgaan met de profetie en met het tongenspreken. Want er was enorm veel concurrentie en de tongensprekers die dachten van zichzelf, wij zijn het, wij kunnen het, wij hebben het. En Paulus gaat dan ook uitleggen hoe zij daar op een goddelijke manier mee moeten omgaan met die gaven. En wat zegt hij in vers 1? Van hoofdstuk 14, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, doch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel dat gij alle in tongen spraakt, maar liever nog, dat zij profeteerde. Wie profeteert is meer dan wie een tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. Tot hier. Dus Paulus zegt, jaag naar de liefde. En dat woord impliceert dat zij daar ijverig naar moeten zoeken. Dat is iets waar een christen, en op de eerste plaats hier de Korintiërs natuurlijk, maar op de tweede plaats ook wij, waar wij ons voor moeten inzetten op zoek naar liefde. Maar hij stopt daar niet bij. Want we zouden de indruk krijgen dat de Korintiërs eigenlijk maar zouden moeten vergeten dat die gaven er zijn en dat dat niet belangrijk is. Nee, ook Paulus zegt ook, streef naar die gaven van de geest. Dat wil zeggen, zoek daarnaar. Zijt daar ijverig naar op zoek. Dat is streven. Maar het belangrijkste, zegt Paulus, waar je naar op zoek moet gaan, waar je voor moet inzetten, is profetie. Want, zegt hij in vers 2, degene die in een tong spreekt, die spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Iemand die in een tong spreekt, die spreekt door de geest geheimenissen. En nu we weten in Handelingen 2, als de geest werd uitgestort over de apostelen, dan konden de apostelen die taal, die vreemde taal, een bestaande vreemde taal, plots spreken, zonder dat ze die ooit geleerd hadden. En de mensen daar, die al die Joden die van heinde en ver daar waren, die konden hun verstaan in hun eigen taal. En Paulus zegt hier, moet je inbeelden, de Korintiërs hadden die gaven. En zij gebruikten die gaven in de gemeente. Maar zij begonnen dus die gaven, zij konden die te pas en te onpas. Zij konden zelf beslissen wanneer zij die gaven gebruikten en wanneer niet. Daar gaan we zelfs nog iets mee over zien. Maar zij begonnen dus die gaven van tongen spreken in de gemeente te gebruiken. Maar ja, stel u voor dat ik hier nu in één keer in het Chinees deze les begin te brengen. Wat voor nut heeft dat voor jullie? Jullie verstaan geen Chinees. En zo gebeurde dat dus door inspiratie dat in de gemeente de Corinthiërs die gaven hadden, begonnen gewoon die gaven uit te oefenen. En Paulus zegt, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Een tong is bedoeld om het te spreken voor mensen die het ook kunnen verstaan. Maar niemand verstond het onder de Corinthiërs. En dus, door de geest van God werden wel geheimenissen, dingen die verborgen waren, dingen die God openbaarde in een vreemde taal, die werden wel bekendgemaakt. Maar de Corinthiërs verstonden niet wat er gezegd werd. En daarom zegt vers 3, wie profiteert daarentegen, zegt Paulus, die spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Daarom was profetie beter dan tongen. Want hij zegt in vers 4, wie in een tong spreekt, die sticht zichzelf. Ah ja, als jij een vreemde taal spreekt, maar je weet toch niet zelf wat je aan het zeggen bent in die vreemde taal. Ja, natuurlijk, je wordt geleid op dat moment door de geest van God. Jij sticht jezelf. Je zegt, alleen God verstaat wat jij aan het zeggen bent, want niemand anders die bij je is, die verstaat dat. Dus jij sticht jezelf, maar wie profeteert, die sticht de gemeente. Ah ja, de profetie gebeurde in de taal van de mensen, van de Corinthiërs. Welke taal zij spraken. Datzelfde als ik nu een profetie zou kunnen doen. Jullie kunnen verstaan wat ik zeg, want ik zeg het dan in het Nederlands. Ik zeg het niet in een vreemde taal. En daarom, wie profeteert, die sticht de gemeente. Maar Paulus zegt dan ook, ik zou eigenlijk willen dat jullie alle een tong zouden kunnen spreken, zegt hij tegen de Corinthiërs. Maar we weten van hoofdstuk 12 dat dat niet het geval was. Niet alle christenen konden in tongen spreken. Maar hij zegt, ik heb eigenlijk liever nog dat je profeteert. Want wie profeteert, die is uiteindelijk meer dan wie in tongen spreekt. Tenzij, eigenlijk de tong wordt uitgelegd. Want als de tong zal worden uitgelegd, dan kan de gemeente daar ook door gesticht worden. Nu, wat betekent In vers 3, wie profeteert spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. En ik denk dat dat ook wel eens even nuttig is om daar even bij stil te staan bij wat die woorden betekenen. Als jij sticht, dan betekent dat jij het geloof van iemand anders gaat bevorderen. Jij gaat het geloof van een ander doen groter worden. Vermanen betekent om iets met een overtuigende, krachtige toespraak te zeggen, waardoor je onderwijs gaat geven. Waardoor je een ander gaat aansporen om iets te doen, om iets te bewerken. En bemoedigen, dat betekent om iemand te kalmeren. Om iemand te vertroosten. En dat is waarom de profetie werd gegeven aan de gemeente, waarom de Corinthiërs daar ook naar moesten streven. Daar ook naar moesten jagen. Want dat is een nuttige gave. Wat wou ik daar nog over zeggen? Dus God gaf die gaven wel aan de mensen, maar het is niet omdat sommige van de Corinthiërs die gaven hadden, en dat zullen we ook verder in het hoofdstuk zien, zij moesten zichzelf nog steeds beheersen. Het was niet zo, en dat is wat vandaag de dag de hedendaagse tongensprekers doen, wat onbijbelde sowieso. Maar die beginnen maar wat te brabbelen, die beheersen zichzelf niet. Maar Paulus zegt, we zullen dat, ik weet niet als we dat vandaag gaan geraken, maar vanaf vers 26 gaat Paulus regels geven, dat als iemand spreekt, 2 of 3, en er moet een vertaler zijn. En als er iemand is die vertaalt, moet je zwijgen. Dat wil dus zeggen dat jij dat kunt beheersen. Dat je kunt zeggen, oké, nu doe ik dat, maar ik zie dat er geen vertaler is of een bidden en er is geen vertaler, dan moet je zwijgen. Maar vandaag de dag gebeurt dat men zegt, ja, begin maar wat te brabbelen en men brabbelt al niet iets wat een bestaande taal is, maar men brabbelt iets wat niemand kan verstaan, geen enkele mens op aarde, en men noemt dat dan tongen spreken. Maar alleszins, dat is niet wat de Bijbel daarover zegt. Vers 7. Vers 6. En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, welk nut zal ik u brengen als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als zij geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt. Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd, tot hier? Dus Paulus wil hen duidelijk maken, stel u voor, zegt hij tegen de Corinthiërs, zegt hij tegen de broeders. Hij zegt, stel u voor dat ik kom tot u, en ik spreek in tongen. Ik doe wat eigenlijk jullie doen, maar jullie verstaan niet wat ik aan het zeggen ben. Welk nut heeft dat? Dat heeft toch geen enkel nut dat hij dat doet. Als ik dat niet zou doen om mij tot u te richten, om u een openbaring te geven, om u kennis mee te delen, om u een profetie te geven, om u dingen te leren. Dat is de reden waarom christenen samenkomen. Niet dat er een of andere iets begint te brabbelen in een vreemde taal, waar niemand iets aan heeft. En Paulus wil dat duidelijk maken door het voorbeeld van onbezielde dingen aan te halen. Iets wat levensloos is. Iets wat geen leven heeft. Dus een ding dat geluid geeft, bijvoorbeeld een fluit of een citer, dat is een harp. Stel je voor dat die twee instrumenten geen verschil in geluid geven. Dus ze geven alle twee hetzelfde geluid. Dus als jij dat geluid hoort, hoe weet jij dan als dat dan een fluit is of als dat dan een harp is? Dat kun je niet weten, want het is hetzelfde geluid. Hij zegt, stel je voor, een bazuin wordt gegeven, maar die geeft een onduidelijk geluid. Wie zal zich gereed maken tot de strijd? Dus een bazuin werd vroeger geblazen om te zeggen, oké, we moeten ons klaarmaken voor de strijd, maar stel je voor dat het bazuin zo onduidelijk is, dat het signaal eigenlijk, men kan het niet opmaken. De ene interpreteert het, we moeten ons terugtrekken, en de andere zegt, we moeten het een aanval trekken. Dat creëert verwarring. Niemand weet wat nu dat geluid precies bedoelt. En dat is wat Paulus nu wil duidelijk maken, wat hij ook verder zegt in vers 9, evenzo. Dus eigenlijk op dezelfde wijze, indien jij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Zij zou het immers in de lucht spreken. Er zijn wie weet hoeveel soorten van klanken in de wereld, en niets is zonder zijn eigen klank. Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn, en de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Paulus zegt, als ik met mijn woorden, ik spreek tot jullie, maar ik spreek iets wat niet verstaanbaar is. Ik spreek iets dat de mensen die mij horen niet begrijpen wat ik aan het zeggen ben. Paulus zegt dat hetzelfde als dat wij zouden zeggen, ben ik tegen de muur aan het praten? Als we soms tegen onze kinderen iets zeggen en vragen en ze luisteren niet, dan zeggen we, ja, maar ben ik nu tegen de muur aan het praten of tegen u aan het praten? Precies als ze het niet begrepen hebben. Nu, zij verstaan wel de taal. Maar Paulus zegt hier, als ik met mijn woorden een zin uitspreek die niemand kan verstaan, dat is hetzelfde als dat ik tegen de muur zou praten of als ik in de lucht zou praten. En Paulus zegt, er zijn zoveel klanken in de wereld en er is niets dat niet zijn eigen klank heeft. Maar als ik niet de betekenis van een klank ken, dan zal ik voor iemand die spreekt een vreemde zijn. En de spreker zal voor mij een vreemde zijn. Wij kennen dat. Stel je voor, je gaat nu naar Turkije. En je gaat daar een huis aanbellen en je gaat de weg vragen. En die persoon kan alleen Turks. Wij verstaan elkaar niet. En die persoon, dat gaat voor mij een vreemde zijn. En ik ga voor die persoon een vreemde zijn. Omdat ik het geluid en de woorden niet ken wat tegen mij gesproken wordt. En Paulus zegt, zo moet ook jij, in vers 12, omdat jij naar geestelijke gaven streeft, wat goed is, maar je moet trachten uit te munten in datgene wat de gemeente zegt. En dat is nu net wat zij niet aan het doen waren. Zij waren eigenlijk gefascineerd. Ik denk wel dat dat chic moet geweest zijn, als jij die gaven had, en jij kon daar woorden spreken in een vreemde taal. Er waren openbaringen, geheimenissen van God, die de geest u gaf te spreken. dat moet nogal een indrukwekkend iets geweest zijn. Maar dat was het voor de Corinthiërs, want zij dachten, kijk eens wat ik kan. Kijk eens, en zij in de samenkomst, hè, want dat is wat hier gebeurt. Je moet proberen voor te stellen, wat is nu de context? Zij waren aan het samenkomen, gelijk wij nu, en dan begon Michael in een keer in een tong te spreken, voilà, en wij hoorden dat allemaal. Allee, wat heb je nu gezegd? We begrijpen het niet. En dan begon Raf, hè. Raf vond dat maar niks, dat Michael dat kon, hè. En Raf kon dat ook, en Raf begon ook. En zo waren de Corinthiërs tegen elkaar aan het stoeven, en waren ze heel ongeestelijk bezig met die gaven, maar meer nog, ze vergaten waarom God die gaven heeft gegeven. Of ze hadden het niet goed begrepen. Vers 13 zegt Paulus, derhalve, dus daarom moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het mogen uitleggen. Dus het is niet zo dat degene die in een tong sprak, dat hij ook per definitie begreep wat hij aan het zeggen was. Hij moest daarvoor bidden, dat het mocht uitgelegd worden. Vers 14, want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Want anders, indien jij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen uitspreken? Hij weet immers niet wat jij zegt, want jij dankt wel goed, toch de ander wordt daar niet door gesticht. Ik dank God dat ik meer dan zij alle in tongen spreek, maar in de gemeente wil ik liever 5 woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan 1000 woorden in een tong. Degene die in een tong sprak, moest daarvoor bidden. Bidden dat hij ook de uitleg mocht geven wat hij nu juist gezegd heeft. En als dat niet gebeurde, dan had dat totaal geen zin. En Paulus gaat ook een principe aanhalen, een principe wat wij ook moeten doortrekken naar onze samenkomst. Hij zegt, als ik in een tong bid, dan is zijn geest wel verbonden met God. En we hebben juist ook gezien, God verstaat het. Iemand die in een tong spreekt wat niemand verstaat, God verstaat het wel. Dus de geest die bidt wel, de persoon zelf begrijpt ook niet wat hij aan het zeggen is. En daarom zegt Paulus, mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hij begrijpt niet wat hij aan het zeggen is. Maar hij is wel, hij wordt geïnspireerd door de geest die hem die dingen gaf te spreken. En vers 15, daar zegt Paulus, ja, hoe zit dat dan? Hoe staat het dan? Als je bidt met je geest, dat is goed. Maar je moet ook bidden met je verstand. Als je lof zingt, als wij liederen zingen. Waarom zingen wij liederen? Zingen wij liederen omdat het mooi is? Omdat we dat fijn vinden? Goed, hè? Daar moet een bepaald gevoel bij zitten. Maar als jij niet zingt met je verstand, dat je nadenkt over wat je aan het zingen bent, en waarom je aan het zingen bent, dan heeft het geen zin. Dus je moet zingen met je geest, zingen met je verstand. Bidden met je geest, bidden met je verstand. Vers 16, want anders, als jij een zegen uitspreekt met uw geest, en daarmee bedoelt Paulus mee dus degene die in een tong sprak, hè, want dat gebeurde door inspiratie van de geest. Dus als jij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen kunnen uitspreken? Ja, die spreekt daar in een vreemde taal, niemand verstaat het, hoe kun je dan amen zeggen? En het is wel belangrijk en noodzakelijk in de samenkomst dat we elkaar verstaan, en dat wat er gezegd wordt, dat wij kunnen zeggen, amen, het zij zo, zo is het. Maar Paulus zegt, in dit geval, als daar een tong werd gesproken, en niemand begreep het, dan zegt hij ook, hij weet immers niet wat jij zegt. Want jij dankt wel goed, toch de ander wordt daar niet door gesticht. En Paulus is niet. Paulus kon zeggen dat hij meer als de Corinthiërs zijn tongen sprak. Dus het is niet zo dat hij iets wilde afbreken, omdat hij jaloers was op de Corinthiërs, omdat zij iets hadden wat hij niet had. Nee, in tegendeel, Paulus kon meer als hun in tongen spreken. En hij zegt ook in vers 18, ik dank God dat ik meer dan jij allen in tongen spreek. Dus Paulus bezat die gave ook. Maar hij zegt altijd in de gemeente. In de gemeente wil ik liever 5 woorden met mijn verstand spreken, zodat anderen onderwijs kunnen krijgen, dan 1000 woorden in een tong. Ziet je het verschil met wat vandaag de dag gebeurt in de Pinksterkringen? Als je daar in de samenkomsten komt, Hans heeft het ook al verteld. Hè? Allee, begin maar wat te brabbelen. En iedereen begint dan maar wat te brabbelen. Wat zegt Paulus? Kunnen zij niet leren? Liever 5 woorden van al dat gebrabbel door elkaar, wat niemand verstaat, waar niemand iets aan heeft, en wat nog niet de wil van God is. Maar dat gebeurde dus ook bij de Corinthiërs. Zij hadden wel wat degelijk die gaven, maar zij praten in die vreemde talen en niemand verstond er iets van. Niemand werd daardoor gesticht. Niemand ontving daardoor onderwijs, omdat het niet werd vertaald. Vers 20. Broeders, weet geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid. Wordt in het verstand volwassen. In de wet staat geschreven: door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot het volk spreken. En toch zullen zij maar naar mij niet luisteren, zegt de Heere. Derhalve zijn tongen een teken voor hen die geloven, niet voor hen die geloven, sorry, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Paulus zegt tegen de Corinthiërs, broeders, zusters, zij geen kinderen in het verstand. Hij heeft juist de nadruk gelegd, je moet je verstand gebruiken. Je verstand moet samen met je geest te werk gaan. Niet het een zonder het ander. En hij zegt, zij geen kinderen in het verstand, maar zij kinderen in de boosheid. Zij kinderen in het slechte. Zij kinderen in datgene wat God verwerpt. Maar word in uw verstand volwassen. Groei daarin. En hij haalt daar iets aan over wat er in de wet staat geschreven. Nu, we weten, de eerste 5 boeken van het Oude Testament wordt de wet van Mozes genoemd. Maar Paulus haalt hier Jesaja aan, wat ook laat zien dat niet alleen de eerste 5 boeken de wet zijn, maar dat heel het Oude Testament de wet van God is. Ik geef dat even mee als een extraatje. Maar in de wet staat geschreven, dus in het boek van Jesaja, in Jesaja hoofdstuk 28, vers 11 en 12, door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot het volk spreken, en toch zullen zij naar mij niet luisteren. Nu, als we het even naar Jesaja gaan, want waarom haalt Paulus dit punt aan? Wat wil hij hiermee bereiken? Wel, laten we het heel even naar Jesaja gaan, Jesaja 28. Jesaja kreeg van God de opdracht om het woord van hem tot het volk van Israël te spreken. Maar zij wilden niet luisteren. Het volk van Israël wilde niet luisteren. En we weten dat in Deuteronomium, hoofdstuk 28, dat God waarschuwde dat als het volk zijn wet zou verwerpen, dat God vreemde volken tegen hen zou opwekken en dat vreemde volken hen zouden veroveren. En nu Jesaja profeteerde daarvan en in vers 11 zien we: voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval, zal tot dit volk spreken hij die tot hen gezegd heeft: dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing, maar zij wilden niet horen. Dus God zei tegen het volk: dit is wat rust kan brengen. Dit is de weg die ik wil dat jullie volgen. Maar het volk wilde daar niet naar luisteren. En zij sloten een verbond. In 2 Koningen hoofdstuk 16, kun je dat lezen, van 7 tot 16. Zij sloten een verbond met de Assyriërs. En de Assyriërs zijn ook degenen die uiteindelijk het Noordelijke Rijk ondergelopen hebben en die het ook veroverd hebben en het Noordelijke Rijk hebben weggevoerd. Maar zij wilden, toen de profeten woorden sprak, wilden zij niet horen. En God zegt dan ook in vers 13, zo zal er voor hen het woord des Heren zijn: wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden. Zij wilden niet luisteren en God zegt: oké, ik zal u doen inzien dat ik God ben. Ik zal u doen inzien door mensen die een vreemde taal spreken, dat wat ik zeg de waarheid is. En natuurlijk, als God hun heeft doen veroverd worden, komen ze er ook achter. Hey, Jesaja was Gods profeet. Jesaja heeft het woord van God gesproken. En wij hebben niet geluisterd. En waarom haalt Paulus dit voorbeeld aan? Wel, hij zegt in vers 22 van 1 Korinthe 14. Daarom zijn tongen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. In Handelingen 2 hebben we dat ook gezien. De tongen werden gegeven om aan ongelovigen het evangelie te verkondigen. En dat is de reden waarom God tongen heeft gegeven. In Handelingen 11 zien we ook dat het ongeloof van de Joden, dat zij niet, zij zouden nooit aanvaard hebben dat heidenen tot de gemeente worden gevoegd. Handelingen 10 en 11. Maar dan geeft God ook de gave van tongen aan hen om hen dat duidelijk te maken. In Markus hoofdstuk 16 zien we dat tongen een teken is dat de gelovigen zouden volgen. Maar we zien dat, dus Paulus zegt, tongen zijn een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En profetie, dat is juist de gave die gegeven wordt aan hen die geloven. Dus de Corinthiërs gebruikten die gave heel verkeerd. De Corinthiërs dachten niet na over het nut van die gave. Ik denk dat ik de les hier ga opsplitsen, want ik zal de rest de volgende keer doen, anders gaat de les te lang worden. Maar volgende keer gaan we dan zien hoe Paulus richtlijnen gaat geven, hoe ze dan wel met die gave moesten omgaan. Hoe ze wel die gaven moesten toepassen. En de regels die God heeft ingesteld. En dan gaan we ook even nadenken, of wat dieper nadenken, over wat die regels dan ook voor ons betekenen, als wij samenkomen. Want de context vanaf nu gaat zijn, in vers 23, indien jij dan als gehele gemeente bijeengekomen bent. En dan zijn er wel degelijk bepaalde regels die in acht moeten genomen worden. Maar daar zullen we dan de volgende keer verder mee gaan. Amen.